islamitische concept van rechtvaardigheid. Ik zal nu enkele belangrijke voorbeelden citeren van islamitische principes die wellicht grote aandacht verdienen in de wereld van vandaag. Het eerste betreft de islamitische leer met betrekking tot eerlijkheid en rechtvaardigheid. Andere religies geven geen uitvoerige richtlijnen over de uitvoering van rechtvaardigheid en gelijkheid. Indien zij wel een vermelding hiervan maken, wordt dit in zulke termen gedaan die vandaag de dag niet meer uitvoerbaar zijn. In feite druisen sommige delen van deze richtlijnen in tegen het intellect en verstand van onze tijd. Men kan niet anders dan tot de conclusie komen dat deze leerstellingen corrupt zijn of slechts bestemd zijn voor een beperkt gebied en tijd. Het Jodendom presenteert God alleen als de God van Israël met uitsluiting van iedereen. Het is dan ook niet vreemd dat het daarom de fundamentele vraag van mensenrechten niet eens behandelt. Het Hindoeïsme lijkt niet alleen onderdrukkend tegen de niet-Hindoe, maar ook tegen de Hindoe van een lagere orde. Hierdoor wordt de genade van God nog verder beperkt tot een kleine groep van het mensenras. Het Hindoeïsme schrijft voor: als een Brahmaan niet in staat is om een lening terug te betalen aan een lagere klasse, heeft de andere niet het recht om dit terug te eisen. Maar als een lagere klasse niet in staat is om een lening terug te betalen aan een Brahmaan, moet hij werken als een arbeider voor de Brahmaans totdat hij het volledige bedrag terugbetaald heeft. Wederom slagen wij er niet in om in het Jodendom een concept aan te treffen van rechtvaardigheid jegens de vijand. Er staat geschreven: en wanneer de Heere, uw God, hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hem volledig met de band slaan. En u mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn. Ik zal nu als vergelijking enkele voorbeelden citeren van de islamitische leerstellingen over hetzelfde onderwerp. De Heilige Koran schrijft voor, en ik citeer: en wanneer u beslist tussen mensen, doe dit dan met eerlijkheid en rechtvaardigheid. Wees voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs al was het tegen uzelf of ouders en verwanten. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen om onrechtvaardig te handelen. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid. En strijd voor de zaak van Allah tegen degene die tegen u strijden, maar overschrijd de grens niet. Voorzeker Allah heeft de overtreders niet lief. En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe. Een ander voorbeeld die ik graag wil citeren uit de eeuwigdurende leerstellingen van de islam betreft wraak en vergiffenis. Wanneer wij de leerstellingen van de islam op dit gebied vergelijken met dat van andere religies, worden wij getroffen door de oneerlijkheid van het Oude Testament. Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven, leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. Ongetwijfeld zal zo'n nadruk op wraak niet alleen iemand verbazen, maar ook gevoelens van verdriet in het hart doen ontstaan. Het is niet mijn bedoeling met het citeren van dit voorbeeld om een andere religie aan te vallen, maar om aan te tonen dat wanneer deze in het licht van de principes van de Koran worden gezien, zulke drastische maatregelen soms zelfs gerechtvaardigd zijn. De Heilige Koran helpt dus in het begrijpen van de leerstellingen van andere religies die met elkaar in conflict zijn met een geest van sympathie en begrip. En ook dit is een onderscheidend kenmerk van de islam. Volgens de Heilige Koran is de oorsprong van het uitvoeren van volledige wraak slechts bestemd voor de specifieke behoeften van een specifieke tijd. Dit was noodzakelijk voor de Israëlieten om zo in staat te worden gesteld om op te komen voor hun rechten nadat zij slachtoffer waren geweest van slavernij voor een zeer lange periode. Als gevolg hiervan waren zij laf geworden en ontwikkelden een diep gevoel van minderwaardigheid. In zo'n toestand zal een leer van vergeving de Israëlieten alleen maar verder dieper laten zinken in hun ellende en had hun niet het zelfvertrouwen en de moed gegeven om de boeien van slavernij te doorbreken. Deze leer was daarom gerechtvaardigd en juist in de daarvoor heersende situatie en werd gegeven door de Alwijze God. Aan de andere kant zien wij in het Nieuwe Testament, in tegenstelling tot het Oude Testament, dat vergeving zo sterk wordt benadrukt dat het de Israëlieten totaal ontneemt van het recht van vergelding. De ware reden hiervoor was dat door het praktiseren van de vorige leer over een lange periode de Israëlieten hard en meedogenloos waren geworden. Dit kon alleen verholpen worden door hen voor een specifieke periode het recht van vergelding te ontnemen. Daarom heeft Jezus hen onderwezen: u hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. Islam beschouwt deze tegengestelde leerstellingen als aanvullend, elk geschikt volgens de condities en situatie heersend in die tijd. Maar geen van beide zijn in staat om er aanspraak op te maken, universeel en voor eeuwig te zijn. Dit spreekt voor zich, aangezien de mens nog steeds een eerdere fase van ontwikkeling aan het doorlopen was en nog niet één gemeenschap geworden was aan wie een wet gegeven kon worden die definitief en universeel zou zijn. Wij geloven dat islam die laatste wet is en dusdanig een leer voorschrijft vrij van invloeden van gebied en tijd. Dit wordt perfect geïllustreerd door de leer die onder discussie is. De Heilige Koran zegt: doch de vergelding van het kwade is het daaraan gelijke. Maar wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij Allah. Voorzeker, hij houdt niet van de onrechtvaardigen.
Islam combineert de beste aspecten van beide vroegere leringen met de cruciale toevoeging dat vergeving benadrukt wordt, indien dit resulteert in de verbetering en de hervorming van de overtreden, wat ook het uiteindelijke doel is.
Indien dit niet het geval is, dan wordt straffen noodzakelijk geacht, echter zonder de grens te overschrijden van hetgeen dat overtreden is. Ongetwijfeld is deze richtlijn in volledige overeenstemming met de menselijke natuur en is vandaag de dag net zo uitvoerbaar zoals toen het geopenbaard was 14 eeuwen geleden.